can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Een heel erg goede dag, dames en heren. Welkom bij aflevering 3 ondertussen van de Belgische hockeypodcast. Vandaag doen we het iets anders dan de voorbije weken. Ik ben afgelopen week Hans Borslap gaan interviewen, want die was deze week op een deugdoende vakantie. Dus heb ik met hem al een beetje vooruitgeblikt op komend weekend. Maar er is natuurlijk ook mijn wekelijkse sidekick, de grootste hockeybetweter ter wereld, Ernst Baart. Fijn dat je er weer bent.
Dankjewel voor deze geweldige intro, Floris. Ik blijf herhalen, ik heb dus niet meegedaan aan het interview live met Hans. En dat komt volgens mij gewoon weg omdat jij twee Hollanders tegelijkertijd heel erg moeilijk vindt.
Ja, twee tegelijk. Ja, dat is een beetje te veel van het goede. Maar het was wel een zeer interessante babbel met Hans. En ik ben meteen begonnen met de meest cruciale vraag van het weekend. Gaat Dragon winnen van Antwerpen? Hans Borslap, de voorzitter van Dragon. Zondag, Antwerp Dragon. Wat verwacht je van die wedstrijd?
Ja, we gaan 3 punten pakken. Maar dat zeg ik van elke wedstrijd. Zo zit ik in elkaar. Je gaat voor de winst en nergens anders voor.
Maar je gelooft het ook wel. Er is toch nergens in je hoofd dat je denkt...
Nee, dat is niet waar. Zeg nooit nergens. Ik heb ons zien verliezen wedstrijden waarvan ik in het verleden... waarvan ik nooit gedacht had dat we die konden verliezen. Je hebt wel eens zo'n dag... En ik wil zo'n dag best wel in het seizoen een keer meemaken, maar het liefst, en dan komen we weer op de spanning rondom Antwerp, het liefst niet tegen Antwerp en op Antwerp. Dan wil ik gewoon winnen.
Hoe zit het met de rivaliteit tussen Dragon en Antwerp?
Ik gun, als ik zeg ik bedoel ik de club Dragon, Antwerp echt het beste. Maar we willen wel van ze blijven winnen. Maar dat is gewoon sportieve rivaliteit en dat is gezond. Maar als er een jeugdspeler zich bij ons meldt, wat de laatste tijd wel eens vaker gebeurd is. Ja, dan gebeurt dat van onze kant niet met een smaal van haha, we hebben er weer één van Antwerp. Dan gebeurt dat met een beetje plaatsvervangende schaamte, want dat wil je eigenlijk liever niet. Maar goed, als een speler zelf kiest voor de jeugdwerking van Dragon, dan gaan we geen nee zeggen. En als het een talent is, zeggen we ook geen nee. En dat is de laatste tijd natuurlijk best vaak voorgekomen. En ik kan me voorstellen dat steekt bij Antwerp. Maar aan de andere kant moet het ze ook prikkelen om het dan beter te gaan doen. Want het is in het verre verleden ook wel andersom gebeurd. En nog niet eens zo heel lang geleden nog een hele familie met talentvolle meisjes die vertrokken. Ja, blijkbaar was het dameshockey bij Antwerp op dat moment aantrekkelijker en beter. En dat was ook zo. En we hebben daar onze les uit geleerd van we moeten het dus aan onze kant beter gaan doen. Ik denk dat ons dameshockey en ons meisjeshockey op een veel beter niveau zit. Ja, dat is een van de dingen een van de lessen die je leert uit zo'n situatie.
Maar jullie hebben de laatste jaren, als we heel eerlijk zijn, bij Heren 1 Antwerpen af en toe wel een beetje leeggeroofd. Hè? Alexander Hendricks, Thomas Verheijen, Timothy Luiten is als jeugdspeler dan naar Dragon gegaan, net als Daan Drijver. Ja. Dat zijn wel allemaal talenten die misschien nu makkelijk in Heren 1 van Antwerpen hadden kunnen spelen.
Ja. Ja, weet je, roven, hè, dat is ook weer zo'n lekker woord. Het is niet altijd zo dat we die speler zelf opzoeken. Heel vaak gebeurt het andersom. En eigenlijk meestal gebeurt het andersom. En niet rechtstreeks naar mij, maar meestal via spelers. De eerste vraag die wij aan elke speler van welk club ook stellen is van... luister, ben jij zover dat je je club zou kunnen en willen verlaten? Want als daar niet een heel duidelijk antwoord op komt, dan moet je gewoon de gesprekken stoppen. Want dan ben je dus, om jouw term te gebruiken, aan het roven. Dan ben je een speler aan het wegtrekken van een andere club. Als je merkt dat het gevoel bij die speler er is om een volgende stap te maken, ja, dan gooien we ook alle energie die we hebben erin om zo'n speler te halen. Hè? En dan wordt het ook heel moeilijk, denk ik, voor een club om zo'n speler tegen te houden. Want dan hebben we veel te bieden. Hè? Dat is niet alleen dat wij salarissen betalen, want dat doen alle clubs. Maar wij doen het vooral door een platform te bieden. Hè? In de tijd dat die toptalenten bij Antwerpen vertrokken, ja, toen had Antwerpen gewoon het probleem dat ze met Heren 1 niet eens op een heel veld konden trainen. Ja. Daar kun je niks aan doen. Dat is verschrikkelijk frustrerend als je vastzit met je infrastructuur. Maar hun buurman, Dragon, had wel op dat moment alweer 4 velden. En we konden onze spelers en teams alle ruimte geven die ze nodig hadden om te trainen. Letterlijke ruimte. Maar ook tijd en ook kwaliteit in de staf.
Hoewel ik het interview met Hans Borslap alleen ben gaan doen, kon Ernst Baart het toch niet laten om af en toe toch zijn mening te geven op wat Hans te vertellen heeft. Bij deze de mening van Ernst Baart.
voor mij, Hans, vergeet je echt twee belangrijke zaken waarom dat spelers ook die stap zetten naar een club als Dragon. En ik denk dat iedere club die EHL speelt, maakt dat mee. De EHL kunnen spelen is een van de hele grote aantrekkingspolen. Als je geen EHL speelt, word je een stuk minder aantrekkelijker voor de toppers van of de semi-toppers van deze wereld. En los daarvan, als je in je ploeg spelers hebt van een nationale ploeg, ben je ook weer een hele grote aantrekkingskracht rijker op spelers die in die nationale ploeg willen komen. Of op het randje zitten daarvan. Omdat je speelt met andere spelers van een nationale ploeg.
Hoezo? Het is toch de bondscoach die de spelerslijst maakt?
Natuurlijk. Maar ook een bondscoach luistert naar belangrijke spelers. En als een belangrijke speler in een ploeg aangeeft dat hij graag speelt met speler X, is dat absoluut een factor die gaat helpen bij jouw integratie in een nationale ploeg. En dat is een hele belangrijke factor om een stap te zetten naar een club als Dragon.
Maar het voorbije tussenseizoen zijn toch vooral veel spelers vertrokken bij Dragon. En ook daar had Hans Borslap het uitvoerig over. Er zijn veel spelers weggegaan. Hè. Was er, laat ons zeggen, ergens in januari was er paniek. Er zijn nu 9 spelers weggegaan. Toen was er sprake van misschien 13.
Natuurlijk was er paniek. En als je even gaat nadenken, het begint met een Arthur van Door. Als je dan even gaat nadenken wat er allemaal kan gebeuren. Ja, als je het allemaal optelt, dan denk je van jongens, straks heb ik nog 3 of 4 man. En dat zijn super toffe hockeyers. Maar wat willen die nog? Willen die nog wel blijven? Ja, stopt het dan helemaal met Eredivisie bij Dragon? Dat kan toch niet waar zijn? En,
Deed het pijn? Omdat jullie hebben 4 jaar lang kampioen gespeeld. Jullie zijn het vlaggenschip van het Belgisch hockey. Doet het dan pijn dat je hele ploeg, waar je jarenlang aan bouwt, in een mum van tijd zo uit elkaar valt?
Doet het gigantisch veel pijn. Ja, dat doet echt gigantisch veel pijn. En dan praat ik even voor mezelf. Hè. Ik begreep er helemaal niets van. Wat is hier aan de hand? Waarom gebeurt dit? Wat doen we verkeerd? En eigenlijk, ook als je met al die jongens spreekt, de conclusie is, je doet helemaal niks verkeerd. Nee, wat doe je? Je doet het eigenlijk te goed. Hè, je succes is je eigen vijand. Onze club valt in heel Europa op. We zijn populair in heel Europa. Ja, dan krijg je dit soort dingen. Alleen, het gebeurt allemaal tegelijk. Een hockeyspeler wil ook eens een keer iets anders. En die wil ook eens een keer een andere competitie meemaken. En dan is er niet zoveel concurrentie. Eigenlijk maar één concurrentie in de wereld. Dat is Nederland. Ik denk in de
maar eigenlijk heb je concurrentie van 4, 5 teams.
Ja, maar die competitie is in de breedte natuurlijk wel sterker. Dat betekent wel dat je dus door de hele competitie heen wel wat leukere wedstrijden speelt.
Waar spelers van Dragon naartoe zouden willen gaan, er zijn toch maar 5 Nederlandse clubs. En als ze naar een andere club gaan, maken ze niet noodzakelijk een stap voorwaarts.
Dat ben ik wel met je eens.
En uiteraard was Ernst Baart het daar niet mee eens.
Ik denk dat er zeker andere mogelijkheden zijn voor spelers die willen groeien. Als mens en als speler. Ik zie perfect de mogelijkheid om eens een half jaar in Australië of in Nieuw-Zeeland te gaan hockeyen. En daar kun je echt, niet alleen als mens, maar ook als speler, zaken leren. Een speler als Tobias Hauke is een jaar gaan spelen in Engeland, waar wij geen hoge pet van op hebben als clubcompetitie. En toch is de jongen daar sterker uitgekomen. Het zijn andere ervaringen, maar het moet niet per se de hoofdklasse zijn.
Ja, maar voor Belgische internationals ligt het toch gewoon moeilijk. Je kunt toch niet in een mindere competitie gaan spelen, ook omdat je zo vaak traint met de nationale ploeg.
In andere landen kan het ook. De Argentijnen zwerven uit ook over de hele wereld. Deze Nieuw-Zeelanders zwerven ook uit over de hele wereld. Dus ik zie niet in waarom het niet mogelijk zou zijn dat een speler à la Floraal van Nobel, Arthur, eens een keer een jaar naar Australië of Nieuw-Zeeland gaan.
Maar in het huidige systeem zeggen ze dan wel gewoon de nationale ploeg een jaar af.
Maar ik zie niet in waarom dat zou moeten kunnen. Als een speler, niveau Flo van Nobel, Arthur van Doren, Thomas Briels, of noem ze maar op. Als die er eens van kiezen om eens een jaar ergens anders te gaan spelen, waardoor je niet past in het dagelijkse programma van de Belgen. Maar je bent zo goed en je onderhoudt je conditie. En je speelt wel in een competitie van niveau. Ja, dan zie ik geen enkele reden waarom dat je niet perfect zou kunnen aansluiten in de cruciale weken in opbouw naar een groot toernooi. om dan terug je plek te pakken in de nationale ploeg.
Ja, ik zie het niet gebeuren voor Tokio. Na Tokio, in een post-Olympisch jaar, zie ik het absoluut gebeuren, zeker met de Pro League. Dan kun je gewoon echt een half jaar ergens anders gaan spelen. En dan kun je in januari met de nationale ploeg Pro League gaan spelen.
Ja, ik denk dat is een volgende evolutie inderdaad. Ik denk dat we daar heel goed voor moeten waken met onze competities hier in Europa.
Ja, daar had ik het ook met Hans over. Die zit ook in de tophockeyliga. En ja, die vrezen dat met name. Misschien moeten we eens even luisteren. Is ook jullie belangrijkste functie van de tophockey league ook clubhockey redden? Omdat je ziet in het buitenland, de Engelse competitie stelt nauwelijks nog iets voor. Duitsland is ook op een kantelmoment gekomen.
Ja, dat speelt zeker mee. En dan krijg je wel een beetje het spanningsveld ook met het nationale team. We zitten nu met een Australiër en met een Nieuw-Zeelander in de top aan de mannenkant. Ja, die zijn helemaal niet gewend aan clubmodellen. Ja, dat voel je ook, dat merk je ook. Hè. Er zijn bewegingen die de clubs ondergeschikt aan het maken zijn. Zelfs de competitie ondergeschikt aan het maken zijn. Men zegt wel van niet. Maar dat zit nou eenmaal in de genen van die mensen. Die hebben dat eenmaal zo meegekregen. En ja, daar willen wij voor waken. En daar treden wij tegen op. Het minste wat we kunnen doen is onze Belgische competitie beschermen en onze clubs. En er komen steeds meer signalen uit het buitenland. Van kunnen we samenwerken, kunnen we niet bij elkaar gaan zitten. Het zal moeten gebeuren. Europa moet zich als continent sterker gaan opstellen en het clubhockey centraal gaan stellen. Wat Nederland heel sterk ook heeft en wij ook. En daar zullen we heel krachtig in moeten worden om het hoofd te kunnen bieden aan alle internationale bewegingen die er gaande zijn. Waarbij clubhockey totaal ondergeschikt is.
Is de Pro League de grootste concurrent voor clubhockey?
Ja, weet je, de FIH, die willen heel veel geld verdienen. Dat is eigenlijk het enige wat er geldt, money, geld. Ja, dat is schrikbarend en de Pro League is daar weer zo'n product van. Ja, het is een aanslag op je nationale kalender. Ja, dat weten we nu ook. En daarvoor hebben wij ook als clubs proactief een nieuw format gemaakt om ervoor te zorgen dat we dat Pro League, die Pro League kalender aan kunnen. Want tegenhouden kunnen we het niet. We zullen ermee moeten leven, alleen we moeten er het beste van maken. En zorgen ervoor dat we met de clubs ijzersterk blijven en dat we onze spelers blijven enthousiasmeren. Hè? Want het grootste dreigement dat boven ons hoofd hangt als clubs, is dat spelers zeggen van ja, we hebben het nu zo druk. Het is zo waanzinnig een mooie competitie, die Pro League en de WK en de Olympische Spelen. Ik ga gewoon alleen maar met het nationale team trainen. Ik ga normaal geen competitie meer spelen. Dus het is mij
kan perfect. Hè? Ja, als de Hockey India League terugkomt, je gaat een paar weken in India spelen. Je gaat een paar weken in Maleisië daarna spelen. En dan alleen maar bij de nationale ploeg.
Zou kunnen. Kijk, op dit moment is het nog zo. Althans, ik spreek nu even voor Dragon. En ik denk dat het voor de meeste clubs geldt. Dat 60-70% van de salarissen van de BNT-spelers wordt door de clubs betaald. En de rest komt van.
Maar als je naar India gaat en je kan daar $60.000 voor 4 weken verdienen.
Nee, maar dan houdt het op. Hè? En dus die discussie wordt ook gevoerd. Willen wij dat goed vinden als clubs? Ja. Kunnen wij het verbieden als clubs? Is de volgende vraag. Jagen die spelers helemaal niet weg. Aan de andere kant, als je toelaat, ja, lopen ze dan misschien weg? Ja, dat is wel een groot dilemma waar we mee zitten. En het is ook een keer die Maleisië, wat je zegt, er komt er nog een keer bij. Die Hockey India League was al redelijk gevestigd, is 1 jaar niet doorgegaan. Ja, Maleisië ziet natuurlijk zijn kans schoon. We zijn daar niet blij mee, het is te veel. Het is al veel te veel, dus we zijn er eigenlijk op tegen, Maleisië. Hè? Maar het laatste woord is er nog niet over gesproken.
En ook Hans Bortlap heeft natuurlijk het laatste woord nog niet gezegd in deze podcast. Straks meer daarover. Maar we moeten het ook hebben over de Belgen in het buitenland. Met name natuurlijk de hoofdklasse. We gaan niet iedereen overlopen. Maar er waren voor mij 2 spelers die er toch een beetje bovenuit staken. Te beginnen met Thomas Briels, 2 doelpunten bij Oranje-Rood.
Ja, ik vind het altijd vreemd dat Thomas Briels er pas bovenuit gaat steken op het moment dat hij zogenaamd gescoord zou hebben.
Maar hij was echt goed, hè?
Thomas is altijd goed voor mij. Thomas is een van de meest efficiënte spitsen die er rondlopen in de Europese competitie. En dat heeft niet altijd te maken met goal maken. Dat heeft te maken met tacklebacks lopen. Dat heeft te maken met de juiste looplijnen als je bij balverlies. Dat heeft te maken met corners halen. Dat heeft te maken met kansen creëren. En daarin is Thomas altijd een wereldspits geweest. Maar hij heeft inderdaad dit weekend ook nog eens 2 keer mooi een stik tegen balletje gezet en een mooi goaltje versierd.
Ja, het heeft misschien wel 4 moeten maken, vind ik. Want dat doelpunt van Bob de Voogd, dat is de variant waar hij later wel op scoort. Die had er toen ook wel ingekund.
Ja, voor de luisteraars die het nog niet weten, je kunt van de Nederlandse hoofdklasse alle samenvattingen altijd terugzien, een dag later ongeveer, op de site van hockey.nl. Maar daar zie je inderdaad 2 hele mooie goaltjes van Thomas. En ook nog een paar kansen die hij eigenlijk nog laat liggen, ja.
Ja, zeker in de tweede helft. Een hele grote kans. Dan denk ik helemaal op het einde van de wedstrijd. Maar ook, ja, hij versierde een strafbal. Hij was de man van de match.
Dat moeilijk te zeggen als je de match niet in zijn geheel hebt
maar
gezien.
Maar alle cruciale fases, als die bij jou terechtkomen, dan ben je toch de man van de match.
Opnieuw, moeilijk als je die hele wedstrijd niet hebt gezien. Maar ik wil absoluut geloven dat Thomas in dit geval de man van de match was.
Ja, nog heel even over Thomas. Een Nederlandse collega, we zullen zijn naam niet noemen, maar die heeft zich al jaren afgevraagd wat Thomas Briels, wat de hele heisa er rond was. Maar volgens mij heeft hij dit weekend bewezen waarom Thomas Briels terecht in de hoofdklasse speelt.
Ja, ik weet niet of hij dat alleen dit weekend bewezen heeft. Zoals ik zeg, ik denk dat hij dat ieder weekend wel bewijst. En ik denk dat een heleboel mensen uit de pers zich ook vragen mogen stellen bij hun eigen kwaliteiten om te beoordelen wie goed is
dat
of niet goed
gezegd,
is.
Dat heb jij gezegd. Dan nog 1 man in de hoofdklasse. We hebben het er vorige week al ruim over hem gehad. Max Plenvaux. Fantastische goal dat hij deze week heeft gemaakt.
Absoluut aanrader om die samenvatting even te gaan zoeken naar de wedstrijd. Ik geloof dat het Tilburg HGC was. En de derde goal van HGC is een absolute parel van Max, zoals we hem kennen.
Ja, we hebben vorige week ook gezegd, hij wordt de grootste concurrent voor Mirko Pruijser qua veldgoals. Hij heeft er nu al 2 meer dan de spits van Amsterdam, dus dat ziet er goed uit.
Niet te vroeg victorie kraaien, Floris.
Nee, dat zal ik zeker niet doen. Dit weekend ga ik voor Play Sports naar de wedstrijd Antwerp-Dragon. Die is live te zien op de televisie trouwens. En Hans Borslap had het al een beetje over die wedstrijd. Maar een extra piment bij die wedstrijd. Henri Raas en Robert Rubbes die stonden afgelopen zomer erg dicht bij een transfer naar Antwerp. En daar had ik het ook heel even over met Hans Borslap. Maar Robert Rubbes en Henri Raas stonden afgelopen transferperiode heel dicht bij een transfer naar Antwerpen.
Of ze heel dicht bij een transfer gestaan hebben, dat weet ik niet. Dat ze ermee gepraat hebben, dat weet ik wel. Bij die jongens speelde toen een terecht een situatie van, ja, wij zijn niet meer de jonkies van de ploeg. En zo werden ze wel een beetje behandeld als de jonkies van de ploeg. En dat had te maken met dat we vorig seizoen hadden we heel sterk de ouderen en de jongeren. En hoe dat ontstaan is in die ploeg, dat weet ik niet. En ik heb me daar veel zorgen over gemaakt lopend het seizoen. Omdat ik ook bang was dat dat wellicht ons het kampioenschap kon gaan kosten. Hè? En ik heb dus ook wel hele goede gesprekken met ze gehad. En ze hebben me ook wel redelijk de les gelezen. In de zin van, wij zijn geen jonkies meer. Wij zijn volwaardige heren 1-spelers. En dat moet je ook als zodanig waarderen en beoordelen. En die slag hebben we gemaakt. En daar hebben we invulling op aangegeven. En dus is er geen sprake geweest van een vertrek. Een vertrek van Dragon was uit frustratie ontstaan geweest. En dan had het me heel veel pijn gedaan en had ik mezelf ook heel veel verwijten moeten maken.
Ja. Je zei, we zijn populair in Europa en toch had ik het gevoel dat jullie het moeilijk hadden om nieuwe spelers aan te trekken.
Ja, dat is ook wel iets wat me bevreemd heeft. Er zijn massa spelers, grote namen, die zich ook bij ons melden. Maar het is bij al die grote namen tegenwoordig zo, en alle spelers bijna, dat ze vrij snel met een behoorlijke eis op tafel komen financieel. Ja, het is niet zo dat we een aantal spelers niet hebben kunnen krijgen. Het is meer dat we het een heel groot aantal spelers niet hebben kunnen inlijven, omdat het gewoon te duur werd.
Hebben jullie ook jullie filosofie gewoon gedacht gezegd? Want jullie hebben jarenlang jonge getalenteerde Belgen aangetrokken. Behalve Tommy Willems en Max Lotes die teruggekomen is. Zijn er eigenlijk geen Belgen gekomen?
Tommy Willems, Louis Willems, Max Lotens. Dat zijn toch wel 3 jongens die wel tot talentvolle Belgische spelers gerekend mogen worden, denk ik.
Maar als ik dan van buitenaf kijk, ja, het zijn 2 zonen van de coach en, ja. en een oud speler die terugkomt.
Ja.
Zijn jonge Belgen of zijn Belgen te koer nog wel geïnteresseerd om voor Dragon te komen spelen?
Nee. Ik zeg nee, daar bedoel ik niet mee dat ze niet geïnteresseerd zouden zijn, maar dat lukt ons gewoon niet. En wat wij heel sterk merken is dat het Franstalige, en met name Brusselse, want daar komt natuurlijk eigenlijk alles wat talent is vandaan, heel moeilijk de stap zet naar Vlaanderen. Dat lukt zelden. Een paar uitzonderingen in het verleden, maar eigenlijk is het bij ons vrijwel altijd mislukt met Franstalige binnenhalen in. We hebben wel wat geprobeerd uit de regio, maar als jij als club, Antwerpse club of Vlaamse club, een talent in je midden hebt en dat talent dat zou kunnen gaan vertrekken naar Dragon, want iedereen vreest dat dat gaat gebeuren, want we zijn een magneet in die zin. Ja, dan doe je als club alles eraan om zo'n jongen te behouden. En dat begint met financiën en met allerlei randvoorwaarden te creëren. Dus het is nog eens een keer extra moeilijk ook.
En ik dacht echt vorig jaar, op het moment dat Arthur van Doren aankondigde dat hij naar Bloemendaal zou gaan, dat jullie de andere Arthur, de Slover, 1 plus 1 is 2, je belt te weven, wil jij Arthur van Doren komen vervangen? En dat blijkt dan niet te lukken.
Ja, Arthur, de andere Arthur, Arthur de Slover, een hele fijne knul, heeft ook aangegeven dat hij ambitie had. Al, denk ik, 3 jaar geleden of 2 jaar geleden al, hebben we al eens mee gesproken. Weet je, die gesprekken vinden gewoon plaats zonder dat we ook maar iets van een aanbieding gemaakt hebben. Er is geen geld over gesproken, want er wordt altijd gedacht dat wij met geld lopen te zwaaien. Dat is totaal niet het geval. We praten met zo'n jongen, we peilen hem, we proberen te voelen wat hij wel en niet wil. En op enig moment zegt hij dan toch van ja, ik wil toch bij Beerschot blijven. Nou, dan is dat klaar. Hij had wel aangegeven, ik wil volgend jaar praten. En toen Arthur van Doren wegging, toen was het heel duidelijk dat hij zeer eager was om te praten en een overstap te maken.
En waarom lukt het dan niet?
Omdat hij zich zorgen maakte over de andere spelers die weg zouden gaan. Daar konden we geen zekerheid over bieden. Hè? Want zelfs Felix de Naaier is een onzekere kwestie geweest. Ja, daar speelt er zeker mee. Het trainingsintensiteit en niveau van het nationale team is natuurlijk behoorlijk omhoog gegaan. Kijk, een paar jaar geleden was het nog zo dat je echt wel bij Dragon zou moeten trainen, dat is mijn stellige mening, om bij het BNT mee te kunnen. Nu is het zo dat het BNT zo intens traint dat als je daarbij zit, ja, dan kun je met een beetje in de competitie spelen bij een andere club, kun je er wel bij blijven. Het is niet een noodzaak om bij Dragon te spelen. Dat is wel gekeerd.
Op welke transfer ben je het meest fier die je hebt gedaan?
Max Lotens.
Toch?
Ja, omdat Max zit in mijn hart. En dat is mijn dragonhart. Hè? Dat is een jongen van ons. En ik vind het heerlijk als we een jongen van ons terug kunnen krijgen. Max werd niet goed genoeg bevonden om volledig met Heren 1 mee te gaan doen. En Max vond zelf wel dat hij die kans moest krijgen. Nou, een hele terechte.
Zeker achteraf gezien. Was meteen basisspeler bij Racing.
Dat wou ik net gaan zeggen. Chapeau voor Racing. Die hebben gezien wat er in Max zat. En die hebben Max meer dan een kans gegeven. En Max heeft die met 2 handen aangegrepen. En die heeft het heel goed gedaan. Ja, wij wilden hem elk seizoen al terug. Uiteraard. En trokken ons die paar haren die nog op het hoofd staan uit het hoofd. Van wat hebben we nou toch gedaan? En nu is dat moment gekomen dat hij dan wel terug naar Dragon wil. Wat hij altijd heel graag wilde. Maar het moment was daar. Ja, dan is dat mooi. Ja, als hij een beetje het geluk mee heeft, dan gaat hij nog een hele mooie internationale carrière maken. Dus dat vind ik fantastisch. Dat vind ik super als we daar een onderdeel van kunnen zijn. En dat is waar ik het meest trots op ben. En de meest frappante transfer, dat is misschien een vraag die je ook had kunnen stellen. Wat heeft je dat meest verbaasd? Dat is Tobias Walter geweest. Omdat Tobias naar ons toegekomen is. En Tobias kwam echt op het moment dat Louis met 90% zekerheid zei dat hij weg wilde bij Dragon. Dat was voor mij als een geschenk uit de hemel, denk ik. Ik vond het verschrikkelijk dat Loïc wegging.
Hadden jullie Loïc niet kunnen houden?
Nee, absoluut niet. Nee, Loïc weet wat hij wil. Loïc heeft een hele goede analyse gemaakt. En of dat de goede is of niet, hè? Of zijn conclusies de juiste waren of niet, dat doet niet de zaak. Hè? Dat heb ik hem wel geprobeerd uit te leggen, want ik had een andere mening. Maar dat was zijn beslissing. Dus die kon ik niet meer houden, dat was zeker. En daarom was Tobias Walter was natuurlijk een geschenk uit de hemel. En ja, in hockeyplayer stond het transfer van het jaar. Als je kijkt naar de naam en wat die jongen kan, ja, dan is dat ook zo.
Ja, ik weet dat jullie al de laatste jaren de ambitie is om de Euro Hockey League te winnen. Daarvoor hebben jullie, denk ik, bijna iedere Duitse international gecontacteerd om jullie toch maar te versterken. Dat is niet gelukt. Moet Tobias Walter dan degene zijn die de poort toch opengooit, zodat de Duitse internationals makkelijker de weg naar de Belgische competitie vinden?
Ja, dat zou misschien nog wel eens het geval kunnen zijn. Ik denk dat Duitsers heel goed in België in de competitie zouden kunnen spelen. Ik was aangenaam verrast hoe makkelijk het was in de afstemming met het nationaal team van Duitsland. Dat betekent eigenlijk wel dat je wel met Duitse spelers wel uit de voeten kan.
Dus hij moet de ambassadeur worden binnen die Duitse ploeg om nog meer de allergrootste namen, Mats Grambusch en zo, naar België te halen.
Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn. Hè? En ik zou ze ook heel graag bij Dragon hebben, maar ook bij andere clubs. En er is natuurlijk net zoveel te zeggen voor het halen van topspelers in de Belgische competitie om het niveau omhoog te halen.
Maar als je België haalt van andere clubs, dan verzwak je je tegenstander. En als je toppers uit het buitenland haalt, maak je de competitie sterker.
Dat is wel grappig dat jij dat zegt. Als je een goede haalt, dan verzwak je de tegenstander. Daar heb ik nog nooit over nagedacht.
Maar dat hebben jullie de laatste jaren met spelers wel gedaan. Door Wigné te halen, Poncelet te halen.
Ja, maar dat is nooit een motief geweest om een andere ploeg te verzwakken.
Dat is een neveneffect natuurlijk.
Dat is een neveneffect. Ja, maar weet je dat ik daar echt nog nooit zo over nagedacht heb, wat jij nu zegt? Grappig, ja. Ja, dat is waar. Dat is een verschuiving binnen de competitie. Dus dat is niet goed voor de competitie zelf, als je het zo wil noemen. En laten we alsjeblieft zorgen dat als we buitenlanders halen, dat we dan toppers halen en boven gemiddeld niveau. Probeer altijd de afweging te maken. De speler die ik nu uit het buitenland haal, is die veel beter dan een speler uit mijn eigen club.
Is dat iets waar de Top Hockey League moet over waken? Ik was al aan het denken, in de Premier League is er de regel, je moet minstens x aantal procent van de laatste interlands hebben gespeeld om in de Premier League te mogen komen spelen. Zijn dat regels die je misschien kunt opstellen voor de Eredivisie? Of ben ik dan al veel te ver aan het doordenken?
Nee. Die ambitie ligt in de TRSL. Absoluut, die ambitie ligt er. En, we hebben zeker de ambitie om wat we net besproken hebben, het buitenlanders, om daar een reglement voor opgesteld te krijgen, in samenwerking met Hockeybond uiteraard. Waarbij er een balans ontstaat, een gezonde balans ontstaat. Maar we moeten op lange termijn moeten we een situatie creëren die we net geschetst hebben, met een reglement, met een gezonde verhouding. Met meer dan genoeg kansen voor Belgisch talent om op allerhoogste niveau in onze competitie te spelen. Hè? Maar op dit moment beperken we ons in de THL puur en alleen op dit onderdeel. Hè? Op het in orde zijn van de papieren. Dus geen buitenlanders meer met de toeristenvisums. Ja, daar moet je mee in orde zijn. Je moet de Belgische wet volgen. Hè? Die schrijft dat voor. Als een speler op wat voor manier dan ook vergoedingen krijgt of geld krijgt, dan moet je daarmee in orde zijn. En dat willen we uitbannen dat daar mee gerommeld wordt. En dan moet je dus toeristenvisa, moet je dus niet meer goed vinden. Dat hebben we met elkaar afgesproken, dat we dat zo gaan doen. Daar moeten we ons ook aan houden natuurlijk.
En wie controleert dat?
Nog niemand. Ja, dat is moeilijk. Daar kan ik moeilijk iets over zeggen. Kijk, we hebben nu een gentleman's agreement en we houden ons daar met elkaar aan. Maar uiteindelijk hebben we onze hockeybond natuurlijk om de reglementen te maken en de reglementen te onderhouden. En we zullen met de hockeybond samen moeten gaan zitten, waar heel veel expertise op dit gebied zit ook, om daar op een goede manier de reglementen aangepast te gaan krijgen op termijn.
Ja, als ik jou hoor, we willen blijven samenwerken met de Belgische Hockeybond. Er wordt geen splitsing tussen de Top Hockey League en de Belgische Bond. Dus de Top Hockey League die de competitie volledig naar zich toe trekt en dan de nationale ploeg die dan bij de Bond zit.
Nee, weet je, dat zou heel dom zijn. Laat ons duidelijk zijn, onze Hockeybond is enorm geëvolueerd de laatste jaren. En het wordt elk jaar wordt het beter en professioneler.
Maar ligt de focus van de bond niet te veel bij de nationale ploeg?
Ja, dat daar lijkt het wel op. En misschien is dat ook wel zo. Dat is ook een hele belangrijke taak. En ook daar geldt weer voor, want diezelfde discussie die voeren wij bij ons intern in de club. Meneer de voorzitter, bent u niet te veel met de focus op heren 1 en dames 1 bezig? En dan moet ik ook zeggen, ja, dat klopt wel. Maar het is wel mijn locomotief. Dat is wel mijn uithangbord. Daarmee creëer ik zoveel uitstraling dat ik ook een aantrekkingskracht creëer. En dat is bij de Hockeybond natuurlijk ook. Alles moet in balans blijven. Wij gaan nooit een eigen liga of een eigen competitie starten. Wij zullen alles in samenwerking met de Hockeybond doen.
En dus zal de Belgische Hockeybond en de Top Hockey Liga nog de komende tijd samenwerken, niet tegen elkaar werken. Dat heb ik toch vooral onthouden uit dat interview met Hans Borslap. Dan voor komend weekend. Ernst, ik weet niet naar welke wedstrijd jij gaat. Ga jij naar Racing Braxgatha?
Antwerp-Dragon, Floris. Antwerp-Dragon. De rest is irrelevant.
Ja, jij bent een Antwerpman, dus jij zult ongetwijfeld zeggen dat Antwerpen gaat winnen.
Ik ben een man met een Dragon-verleden en een Antwerp-verleden. Dus...
Ja, maar je bent toch meer Antwerp dan Dragon, kom.
Ja, op dit moment zeker het geval, inderdaad. Ik ben het helemaal niet eens met de analyse van Hans dat die 3 punten zeker naar Dragon zullen gaan.
Ja, maar hij heeft gesproken met zijn Dragon-hart natuurlijk.
Vanzelfsprekend, zoals ik hier met mijn Antwerp-hart spreek, ik denk dat een derby, elke derby... En ik denk dat de Antwerpse derby er zeker een speciale is in de categorie van de derbies nog een keer. Dat altijd op scherp van de snee is. Er zijn altijd jongens die dan net iets extra kunnen. Zowel bij Dragon als bij Antwerp.
Het is wel al heel lang geleden dat Antwerp nog eens kon winnen van Dragon. De laatste, ik denk in de laatste, wat is het, 6 jaar, hebben ze maar 1 keertje kunnen winnen. Dus...
Je hoeft maar 1 keer te winnen als het maar op het juiste moment is.
Ja, Dragon heeft ook afgelopen weekend verloren van Auré. Die zullen toch gewoon onwaarschijnlijk extra geprikkeld zijn om toch... Ja, die moeten punten pakken, want als ze 0-6 beginnen, dan is er de week daarna Braxgata en dan, Beerschot. Maar dan is er een onwaarschijnlijk drieluik met Racing, Madux en Gantoise.
Ja, ik denk dat Auré ons geen dienst bewezen heeft. Ik had het niet zien aan.
Je zegt nog wel ons, dat is duidelijk.
Ja, ja, duidelijk, Antwerp. ik denk dat Auré en dat we die misschien toch iets te licht hebben ingeschat voor aanvangsseizoen. Ik denk dat we daar iets te licht overheen zijn gegaan als zijnde van... Oké, dat zal het zwakkere broertje worden uit die Antwerpse poelen. Ik denk dat ze toch weer hebben laten zien dat ze kunnen verrassen. En dit was niet eens... op hun eigen veld.
Nee, en nu gaan ze thuis spelen tegen Beerschot. Het wordt heel interessant, hè. Als ze het nu kunnen bevestigen, dan zijn ze goed gestart, net als vorig seizoen.
Klopt, het zou zomaar kunnen. Ik denk in alle eerlijkheid dat Auré het heel zwaar gaat hebben tegen Beerschot en dat Beerschot daar gewoon punten gaat pakken. Ik denk dat zij een beetje misschien te veel in de euforie zullen zitten nu, ook vanuit die onverwachte 3 punten uit Braschaat.
Ja, en Beerschot met vertrouwen, want eigenlijk een goede wedstrijd gespeeld tegen Racing. In een knotsgekke wedstrijd werd het daar 4-5.
Ja, ik had er graag bij willen gezeten. Altijd een mooie zo'n doelpuntenfestijn. Maar ik denk dat Beerschot niet een onderschatte ploeg is dit jaar.
Maar de affiche meest sportief gezien dan in poelen A is Braschaat tegen Racing. Dat lijkt mij heel interessant om te kijken hoe goed Braxgata nu eigenlijk is. Want we hebben zo in het begin van het seizoen een beetje opgehemeld als in de grote uitdager van Racing. Nu kunnen ze het gaan bewijzen.
Ja, ik weet niet of je het nu al moet bewijzen in alle eerlijkheid.
Maar omdat wij het de voorbije week hebben uitgeroepen, zal Xavier Rekking herkennende zijn ploeg nog wel eens extra op punt hebben gezet.
Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ik denk dat Braxgata en Racing 2 ploegen zijn die aan elkaar gewaagd. Ik denk dat, zoals we het ook al hebben duidelijk aangesteld hebben in onze eerdere podcast, dat Racing op papier de ploeg is die het meest versterkt is voor dit seizoen. Dus logischerwijze zou je zeggen van ja, moeten ze toch wel iets kunnen daar. We hebben ook, als we dat negatieve aspect van Racing aanspraken, dan hadden we het over het choken op het einde, op het cruciale moment. Ja, daar zijn we nog niet. Dit is de tweede wedstrijd van de competitie. Natuurlijk zijn alle punten belangrijk, maar dit is nog geen do-or-die wedstrijd. Dus ik durf daar geen uitslag te voorspellen.
Dus, ik durf het ook niet hoor, maar daarvoor zitten we ook niet, we blikken gewoon vooruit. Dan hebben we natuurlijk de andere, Poelen B. Madux, de leider in Poelen B, gaat naar Dering, die hun belangrijke wedstrijd tegen White Star hebben gewonnen. En dus nu al met iets meer, minder stress aan die wedstrijd tegen Madux beginnen.
Ja, ik heb geen idee wat dat gaat geven. Normaal gezien is Madux by far de sterkste ploeg en zou dat geen enkel probleem mogen geven. Maar ja, het blijft sport.
Ja, absoluut. En ik vond Madux is ook gewoon, was ook sterk. Ze zijn nog zeker niet top, maar ze hebben gewoon oververdiend gewonnen van Leopold. Die nu wel met 0 punten naar Gantoise trekken.
Kijk, daar praat je over een heel andere en interessantere wedstrijd. Ik denk dat Leopold niet had verwacht dat zij een pak slaag zouden krijgen van Madux. Ik denk dat het nooit een schande is om te verliezen van Madux, uit of thuis. Maar dit had Leopold zeker niet verwacht. En ik denk dat een uitwedstrijd op Gantoise geen cadeau is.
Nee, absoluut niet. Tolini heeft ook meteen weer gescoord. Het is echt gewoon een... ik moet zeggen... Ja, verdedigend is die strafcorner van Leopold ook niet goed. En aanvallend zeker niet. Ze hadden er denk ik 7 of 8 in een hele wedstrijd. Als je dan enkel scoort na het laatste fluitsignaal, dat is te weinig.
Ja, ik denk dat ze daar moeten gaan opletten. Ik denk dat aanvallend dat het wel zal gaan meevallen op een gegeven moment dat de corner van Kane Russell gaat draaien. Maar verdedigend is dat gewoon een belangrijk punt. En dan zeker tegen Grand Oise zal de focus van de verdediging erop moeten liggen van geen corners krijgen.
Ja, Heracles, die in de voorbereiding niks voor elkaar hebben gekregen, hebben wel een punt gepakt tegen Grand Oise en mogen nu naar het zwakke broertje White Star. 3 punten voor Heracles, dat durf ik gewoon te zeggen.
De mannen van de spoorweg gaan dat goed doen.
Zo, dan hebben we alle wedstrijden van komend weekend gehad. Het enige wat ik afgelopen week miste in La Libre Belgique zijn 2 dingen. Zijn de verslagen van 3 wedstrijden. Beerschot Racing, Antwerp Braxgatha en Heracles Grand Oise. Daar heb ik niks over kunnen lezen. Dat vind ik heel jammer. Kon ik dan wel in Le Soir, maar ook redelijk sumier. Dus hopelijk extra mankracht bij de Franstalige kranten. En in Vlaanderen nog veel meer, uiteraard. En wat ik ook miste in La Libre Belgique zijn de punten. Ze zijn er echt mee opgehouden, Ernst.
Doodzonde. Echt, ik vind het zo jammer. Ik heb zoveel gevloekt op die punten in het verleden. Ik heb ze altijd uitgelachen. Ik heb ze altijd belachelijk gevonden. Maar zoals het dan vaak gaat in het leven, je begint het pas te missen als ze er niet meer zijn.
Een mooie quote van Joni Mitchell. Zo, dat was de podcast van deze week. Volgende week zijn we opnieuw.
Tot dan. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.